Ja, zoals gezegd, we gaan vanmorgen verder met de Galatenbrief. En de laatste keer dat we dat gedaan hebben, was het thema Tuchtmeester tot Christus, aan de hand van de verse Galaten 3, vers 19 tot en met 29. Als we een beetje terugkijken naar, ja, zeg maar vanaf het begin dat we bij Galaten stil hebben gestaan, dan zien we dat het in Galaten gaat over de werken der wet. In de gemeentetijd wordt het evangelie der genade Gods verkondigd. Althans, zo zou het moeten zijn. De Heer Jezus is, Johannes 14 vers 6, we kennen het wel, de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot Vader dan door hem. Dus alleen door het geloof in het volbrachte werk van hem is er redding. En toch zie je velen, ja, reeds in de tijd dat de apostelen het evangelie brachten, reeds in de tijd dat Paulus de brieven schreef, maar ook vandaag de dag zie je dat gebeuren, dat mensen teruggaan naar de werken van de wet. Of naar een andere vorm van werken. Want dat is waar het dan eigenlijk over gaat. Hè? Heel vaak zie je in de christelijke wereld dat er alleen over de werken der wet gesproken wordt. Maar Paulus waarschuwt tegen de werken. Ja, de werken der wet, maar daar kun je elk werk voor invullen. Niet om Gods woord aan te passen, maar omdat je ziet dat het hetzelfde doet. Het haalt je vertrouwen weg van de Heer Jezus en stelt je vertrouwen in datgene wat jij doet. Dat is niet de bedoeling. Maar je ziet mensen daarnaar teruggaan. Vertrouwen op het houden van de Sabbat hebben we wel genoemd. Vertrouwen op je doop, vertrouwen op je kerkgang. Ach, ik heb elke dag mijn Bijbel gelezen. God zal het wel goed vinden. Vertrouwen op de sacramenten die je in bepaalde kerken ondergaat. Noem maar op. Nou, Paulus begint de Galatenbrief met een hele duidelijke uitspraak. Een prediker die dat brengt is een valse prediker. Als die de werken brengt is die een valse prediker. En is die vervloekt. En dat is nogal wat. Want gaandeweg door Galaten kwamen we erbij dat er God een zegen geeft. Maar ook zijn vloek geeft. En die vloek houdt in. Ja, dat je verloren bent. Nou, als je de vrijheid in Christus niet brengt, dus dat niet kunt preken, dan ga je iets van werken preken. Nou, dan heb ik het eigenlijk al gezegd, dan ken je de vrijheid in Christus niet. Een andere boodschap brengen, ja, dan ben je niet gered. Een trouw prediker, een dienstknecht van Christus, blijft bij het door de Heere geopenbaarde woord van God. En zal laten zien dat werken niet kunnen redden. Nou, en om die boodschap te kunnen brengen, liet Paulus zien hoe hij dat van de Heere zelf geopenbaard kreeg. Maar ook hoe het door de andere apostelen gedragen werd. Want het is juist Paulus die het moet ontzien vaak. Onlangs kwam ik nog ergens een berichtje tegen dat Paulus die zou de boel opgelicht hebben. Ik weet niet meer waar dat was, maar het is me voorbij gekomen. Paulus zou de boel opgelicht hebben. Mensen, we hebben het over het woord van God. Dus ergens is er in de mensheid een haat. En waarom is die haat er? Omdat de meesten teruggaan naar toch iets doen voor de Heere. En ja, de Heere wil graag dat we voor hem leven. De Heere wil graag dat we dingen doen, maar niet voor je behoud. Niet om gered te worden. Maar ja, dan kun je als kerk niet sacramenten bedenken, hè? En dan kun je als kerk niet zeggen, je moet je bij mij laten dopen, want dan kan ik jou de handen opleggen en dan ontvang jij de Heilige Geest en laten we mij even weg. Maar eigenlijk bedoel je, dan heb ik jou, ik. Dat is het. Dat gaan we vandaag ook nog verder zien. Haat tegenover Paulus. Maar Paulus laat zien dat datgene wat hij geopenbaard heeft gekregen, dat hij dat van Jezus Christus zelf geopenbaard heeft gekregen. Het is Gods woord. Nou, als voorbeeld gaf Paulus het veinzen van notabene de apostel Petrus en andere joden met hem. Petrus kende de waarheid. Petrus was dus een voorbeeld van iemand die wel degelijk gered was. Maar ja, daar niet voor durfde te staan. Uit angst voor mensen. Dus hij ging toch maar, als die mensen er waren, de werken der wet houden. En daarin nam die velen met zich mee, hebben we gelezen. En dat was te bestraffen. omdat dat anderen van de waarheid ging afhouden. Omdat dat mensen ja, een verkeerd idee gaf. Oh, dus we moeten wel werken voor ons behoud. Nou, vandaag de dag werkt dat niet anders. Van daaruit geeft Galaten verschillende redenen om niet terug te keren naar de wet, naar de werken der wet. Dingen die voorbijgekomen zijn. De Joden moesten, ondanks dat ze jarenlang de werken der wet hielden, ook de rechtvaardigheid uit het geloof ontvangen. Dat hebben we gelezen in Galaten 2, vers 14, vers 16 en vers 17. Dus, zegt Paulus, waarom zou je dan de heidenen het idee geven dat die werken der wet belangrijk zijn? Het gaat juist niet om die werken, het gaat om dat je de rechtvaardigheid uit het geloof ontvangt. We zagen dat geen mens gerechtvaardigd kan worden door de wet. Want mensen zijn helemaal niet in staat om de hele wet te houden. Galaten 2 vers 16, Galaten 3 vers 11 en 12. Het gevolg daarvan is dat je als mens staat onder de vloek van de wet. Want de wet laat de zonde zien, waardoor je het verdient om te sterven. Waardoor je het verdient om naar de hel te gaan. Galaten 3 vers 10, vers 19. De Heere God beloofde Abraham de rechtvaardigheid uit het geloof. En Galaten 3 vers 9 laat zien dat die zegen tot alle volken zou doorgaan. Profetisch gaf de Heere Abraham daarom reeds zicht op het plaatsvervangende werk door een offer waarin de Heere zelf voorzag. En wij weten, als gemeente, doordat we terugkijken, zien we dat dat profetisch geweest is en dat dat vooruitzag op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Galaten 3 vers 8. Nou, als je dat volbrachte werk hebt aangenomen, dan ben je als kind van God vrijgemaakt van de wet. Vrijgemaakt van de vloek van de wet. Daar sta je niet meer onder. Galaten 3 vers 13. Nou, en dan zie je in Galaten 3 vers 14 dat zelfs aan die belofte van Abraham de belofte des geestes gekoppeld is. En dan hebben we de laatste keer onder andere bij stilgestaan dat de wet die 400 jaar later kwam, die belofte aan Abraham gedaan, niet ongedaan kan maken. De Heere doet gewoon wat hij zegt, Galaten 3 vers 17. Ook zagen we dat de wet een middelaar vereiste. Mozes sprak met de Heere. En Mozes sprak met het volk. Mozes stond tussen de Heere en het volk in. Nou, het mooie is dat je als kind van God mag weten dat je helemaal geen middelaar nodig hebt. We hebben ook bij stilgestaan. Ja, de middelaar Jezus Christus heeft jou bij God gebracht. Maar je mag nu gewoon tot de Vader gaan in de naam van Jezus. De weg is vrij. Hij heeft die weg geopend. Mooi, hè? Galaten 3 vers 19 en 20. Dus, als je al die dingen bekijkt, zie je hoe uitzinnig, en dat zijn niet mijn woorden, Galaten 3 vers 1, zijn de woorden van de Heere door Paulus heen. Zie je hoe uitzinnig, zie je hoe dwaas het is om voor je redding, ja, terug te gaan naar de werken der wet. Of andere werken, buiten het geloof in de Heer Jezus Christus alleen om. De schrift zegt, het is uitzinnig, absurd, dwaas, noem het maar. Toch laat de Heer zien dat die wet heilig en goed is. Alleen je moet die wet wettelijk gebruiken. Nou, en dat betekent in deze tijd dat zoals de wet de Joden moest overtuigen van zonde, om ze uiteindelijk tot Christus te leiden. Zoals dat dus gebeurd is bij de apostelen, hè, Paulus, Petrus, Barnabas. Zo mag de wet ook vandaag de dag gebruikt worden om te laten zien dat God heilig is. Nou ja, dat wij als mensen er niks van bakken, dat wij onheilig zijn. En dat je als mens dus, om bij God te kunnen komen, een verlosser nodig hebt. Die voor je zonde gestorven en opgestaan is. En zo mag die wet ook vandaag de dag een tuchtmeester tot Christus zijn. En dan gebruik je die wet wettelijk. Volgens Gods eigen woord. Nou, vandaag gaan we daarmee verder. En dat betekent dat we bij Galaten 4 zijn aangekomen. En dan gaan we de eerste 11 versen van lezen. Galaten 4 vers 1 tot en met 11. Misschien even goed om vers 29 nog te lezen van hoofdstuk 3. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloften is erfgenamen. Daar gaat hoofdstuk 4 dus op verder. Doch ik zeg, zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Zodan gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Maar toen, als gij God niet kendet, diendet gij degene die van nature geen goden zijn. En nu, als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen? Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. We zien dus hoe Paulus in de Galatenbrief opnieuw een voorbeeld bespreekt om duidelijk te maken waarom mensen niet op de werken van de wet moeten vertrouwen. En dan zeg ik de werken der wet, maar dan zeg ik er ook gelijk maar bij. En dus ook niet op andere werken. We hebben het houden van de Sabbat als voorbeeld benoemd. Nou, kijk wat Paulus in Galaten 4 vers 10 schreef. Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Nou, als het om het houden van dagen gaat, mag duidelijk zijn dat daar de Sabbat een onderdeel van is. Nou, in het vers ervoor schreef hij, ik heb het net al een beetje benadrukt toen ik het gedeelte voorlas. En nu als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen? Dus het onderhouden van de wet, en dan notabene die door de Heere zelf gegeven was, die behoort dus, als je dit leest, na het sterven en de opstanding van de Heer Jezus, tot de zwakke en arme eerste beginselen. En dan gaat het ook nog terug op Galaten 4 vers 3, de context, waar gesproken wordt over de eerste beginselen der wereld. Die dus, volgens vers 9, zwak en arm zijn. Hoe kan dat nu? Nou, zoals gezegd was die wet door de Heere zelf gegeven. Maar het heeft er eigenlijk mee te maken, en dat lees je door heel Gods woord heen, hoe mensen met die wet omgaan, hoe mensen met die wet zijn omgegaan. Als je het Oude Testament leest, kom je erachter dat de Heere er een gruwel aan had hoe de Joden met de wet omgingen. Je leest dat in Jesaja 1 vers 13 en 14. Ze deden het ceremoniële deel, maar verder kon die wet ze gestolen worden, want ze leefden er niet na. Het was helemaal geen harte zaak voor het volk van God. Als je daar een tekst bij op wil zoeken, want ik sta het niet uit mijn duim te zuigen, Jesaja 29 vers 13. Het was helemaal geen harte zaak voor het volk. En omdat het niet om de Heere ging, ging het ze vaak om zichzelf. Ze wilden de Heer alleen dienen, en dan komt hij, op hun eigen manier. Zoals ze zelf dachten dat het goed was. Ja, en dat zie je in de gemeentetijd terugkomen. De Heere zegt, en ik zeg het nu even met eigen woorden, ik heb de vloek der wet voor jullie weggedragen. Jullie zijn vrij van de wet en de werken van de wet, maar de mens zegt, ook met eigen woorden, als ik werk, geeft me dat een stukje zekerheid. Want dan doe ik iets voor de Heere. Dan heb ik tenminste iets om op te vertrouwen dat ik gered ben, want ik heb toch iets voor u gedaan, Heer? Nou, enerzijds is dit best wel dubbel en lastig. Want ja, de Heere vraagt ook nu wel degelijk werken in het geloof. Ja, als je Efeze 2 vers 10 leest, we kennen dat wel, maar degene die het wil opzoeken, als je Efeze 2 vers 10 leest, dan weet je dat. Maar leer die verschillen te zien, want dat zijn geen werken tot behoud. Je hebt namelijk helemaal niets van jezelf om in te roemen als het om je redding gaat. Want Heer Jezus heeft het volbracht. En door wel te vertrouwen op je werken, ja, acht je Gods woord niets. En acht je eigen inzichten hoger dan dat woord van God. Maar jij denkt het beter te weten. En dat deden de fariseeën ook. Het voorbeeld van Israël genoemd, hoe ze met de wetten omgingen, maar de fariseeën waren niet anders. In Markus 7 vers 13. Lees je hoe de fariseeën in dat hele gedeelte de traditie boven het woord van God plaatsten. En de Heer Jezus zei tegen hen in Matthäus 7 vers 13, dat zij, makende alzo Gods woorden krachteloos door uw inzetting, die gij ingezet hebt, en diergelijke dingen doet gij velen. Dus ze maakten Gods woord krachteloos, door datgene wat zij zeiden dat de mensen moesten doen, en dus stelden ze hun eigen dingen boven Gods woord. Dat is wat daar gebeurde. En ook voor deze tijd is dat dus een valkuil. In Colossense 2 wordt daar bijvoorbeeld ook over geschreven. Zo staat er bijvoorbeeld in Colossense 2 vers 16 en 17. Colossense 2 vers 16 en 17. Dat u dan niemand oordelen in spijzen of in drank, of in het stuk des feestdags, of der nieuwe maan of der sabbatten, welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. En dan staat er in vers 20, Colossense 2 vers 20, indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast? En dan zegt vers 23 nog, dewelke wel hebben een schijnrede van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging des vleeses. Op het moment dat je tegen de schrift in toch die inzettingen gaat uitvoeren, of het nou de wettelijke inzettingen of je eigen inzettingen zijn, maar gaat uitvoeren om een stukje zekerheid in het geloof te krijgen, als een soort van bewijs dat de Heer je gered heeft. Als je dat gaat doen, tegen de schrift in, weet je, dan zijn dat geboden en leringen der mensen. Dat wordt in Colossense 2 vers 22 letterlijk zo genoemd. Geboden en leringen der mensen. Want de Heer heeft het niet gezegd. Dan is het, wat vers 23 van dat gedeelte zei, eigenwillige godsdienst. Waarmee je je vlees verzadigt voor je eigen lust. Want dan ben je eigenlijk gewoon jezelf aan het behagen. Zoals veel mensen geloven ook zien. Niet geloven omdat het werkelijkheid is, omdat er een God is. Nee, geloven, een stukje levensinvulling. Zondag naar de kerk, mensen ontmoeten. Dat hoort bij het leven. Zo zien ze dat dan. Daarmee zeg ik niet dat naar de gemeente gaan niet, dat het niet belangrijk is. Maar ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Dus dan ben je met je eigen lust bezig. Want jij denkt iets te doen waarbij jij je goed voelt. En ja, weet je, vaak is dat met die dingen zo. Heel veel anderen doen het toch ook zo? Heel veel anderen doen het ook zo. Dus waarom zou het dan verkeerd zijn? Voelt wel goed. Nou, daar heb je dat ik als eerste beginsel van de wereld. Dus zie je waarom de werken der wet leiden tot zwakke en arme eerste beginselen der wereld. Daar waarschuwt de Heere door Paulus dus voor. Zie daarom waarom mensen het vaak zo moeilijk hebben met die apostel Paulus. Ik noemde het in het begin al even. Het gaat niet om religie, het gaat om je persoonlijke relatie met de Heere God. Nou, eigen werken zijn vaak een vorm van religie. Of andersom. Het voorbeeld dat in het schriftgedeelte, wat we gelezen hebben, uitgewerkt wordt, gaat over kinderen en dienstknechten. Kinderen en dienstknechten. In Galaten 4 vers 1 en 2, laten we die versen nog een keer lezen. Daar lezen we. Doch ik zeg, zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers, tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Nou, laten we beginnen bij die dienstknecht. Een dienstknecht die behoort te doen wat zijn heer, wat zijn meester, naar de moderne tijd toe, wat zijn baas zegt. Hij hoort zich aan de regels te houden. Hij hoort zijn werk goed te doen. Nou, daar is Gods woord ook gewoon duidelijk in. Hè? Een voorbeeld van vers 1 Petrus 2 vers 18. Als je dat erbij opzoekt, ja, je hoort gehoorzaam te zijn. Onderdanig te zijn. Als dienstknecht. Maar dat geldt dus ook voor kinderen. Zij behoren te luisteren naar de ouders. Of verzorgers die over hen gesteld zijn. Dat lees je in de wet. In de wet van God. Maar dat is nu nog steeds zo. Ik bedoel, in de brieven van Paulus kom je dat ook tegen, in Efeze 6, vers 1 tot en met 3 bijvoorbeeld. Als kind hoor je een stukje gehoorzaamheid te leren. Daar hoort bij dat de ouders daar een voorbeeld in horen te geven. Spreuken 22, vers 6 is een mooi vers wat dat ook wel laat zien. Dus als kind ben je onder voogden en verzorgers gesteld. Ja, en daarin verschil je dan eigenlijk niet zoveel van een dienstknecht. Daarom zegt Galaten 4 vers 3, alzo wij ook toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. En dan staat daar de eerste beginselen der wereld. We weten nu dat dat ook op de wet slaat. Maar de heidenen hebben ook zo hun regels waar ze naar willen leven. En de schrift laat zien, en dat heeft met het geweten te maken dat God eigenlijk ieder mens heeft gegeven, dat je dicht kunt schroeien, dat je uit kunt schakelen, zeg maar ieder mens heeft een stukje geweten. En dan zie je dus, door de geschiedenis heen, dat de heidenen zich soms, ja, niet bewust, maar wel houden aan Gods woord, aan de wet van God. Bijvoorbeeld, niet moorden. Je hoort niet te moorden of je hoort niet te stelen. Het is in menig wetboek van strafrecht vastgelegd dat als je moordt dat je die straf verdient. Even twee mooie versen die laten zien dat het ook vanuit de geschiedenis zo werkt. Dus Romeinen 2 vers 14 en 15. Dat de Heere laat zien dat heidenen soms onwetend de wet van God volgen. Romeinen 2 vers 14 en 15. Want wanneer de heidenen die de wet niet hebben van nature de dingen doen die der wet zijn, deze de wet niet hebbende, zijn zichzelf een wet. Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun conscientie medegetuigende en de gedachten onder elkander hen beschuldigende of ook onschuldigende. Dat staat even helemaal los van het feit dat je uit je vlees nooit de hele wet kunt vervullen. Dit laat de schrift zien. Dus ook van daaruit kun je zeggen dat je als kind dienstbaar gemaakt bent. Ja, als je het hebt over regels voor kinderen, luisteren naar je ouders van vroeger uit. Tegenwoordig vrije opvoeding wordt daar soms nog wel een beetje anders over gedacht. De wereld gaat steeds verder van God los, zeg maar. Maar van vroeger uit was er ook opvoeding. Dus als kind ben je dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar dat geldt ook voor de erfenis. Want daar gaan de versen van Galaten 4 vers 1 tot en met 3 specifiek over. Als kind heb je niet het recht over de erfenis. Dat bewaart je vader voor je. Tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Dat is wat die versen in Galaten 4 laten zien. Nou, een Bijbels voorbeeld daarbij, daarvoor bladeren we even naar Genesis 24, is Isaac. Isaac, de zoon van Abraham. Isaac was de zoon van Abraham en omdat hij de zoon van Abraham was, had hij in feite recht op alles wat Abraham had. Op een gegeven moment ging Abraham zijn knecht uitzenden om een bruid voor zijn zoon te zoeken. En dan moet je dus voorstellen dat Isaac dus die leeftijd al had dat hij kon huwen. En dan getuigt hij, dan komt die knecht van Abraham, die komt bij Laban. En daar getuigt hij onder andere Genesis 24 vers 36. En Sara, de huisvrouw van mijn heer, heeft mijn heer een zoon gebaard, nadat zij oud geworden was. En hij heeft hem gegeven alles wat hij heeft. Dat staat hier. Hij heeft hem gegeven alles wat hij heeft. Hij is de zoon van Abraham, dus hij heeft daar eigenlijk het recht op. Maar let op, voordat die knecht wegging, gebeurde dit. Genesis 24 vers 2. Zo sprak Abraham tot zijn knecht, de oudste van zijn huis, regerende over alles wat hij had. Hey. Zelfs toen Isaac dus kon huwen, zeg maar, regeerde zijn knecht over alles wat Abraham had. En dat is wel bijzonder om te zien. Het laat in ieder geval zien dat je als kind, als jongere, onder voogden en verzorgers staat. Dat is wat de schrift in Galaten 4, die eerste verse, laat zien. Terwijl de knecht van Abraham dus wel wist dat wel degelijk alles voor de zoon van zijn heer was. Maar op een gegeven moment komt dan het moment dat je volwassen zoon wordt. En als het om de erfenis gaat, dan heb je volledig recht op de erfenis. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een vers als Galaten 4 vers 7. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Het gaat hier, opnieuw wordt die vergelijking doorgetrokken, hè, dus om de vergelijking tussen de dienstknecht en het kind. En dan wordt er aangegeven, zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, oftewel, gij zijt niet meer een kind, maar een zoon. Nou, ga je in de wereld kijken, dan zie je dat dat in diverse culturen, dat dat terugkomt, door de geschiedenis heen. Dat mensen daar een soort initiatierieten ook voor bedacht hebben. Onder de Joden is de bar mitzwa bekend, dat een Jood, overigens al op 13-jarige leeftijd, de bar mitzwa doet en dat wordt, en daarmee wordt hij zoon van het gebod. En dan wordt hij eigenlijk persoonlijk verantwoordelijk om tegenover God zich aan de geboden te houden. Bij andere volken kwam je dat ook tegen, de Romeinen bijvoorbeeld, in de tijd van het Nieuwe Testament, tijd van de apostel Paulus. Die hadden de gewoonte dat een jonge man, meestal rond de leeftijd van 15 jaar, op plechtige wijze de toga virilis, de mannelijke toga, uitgereikt kreeg. Die mocht hij vanaf dat moment bewijzen, omdat hij dan niet meer als kind behandeld werd, maar als volwassene. Nou, bij ons zou je kunnen denken aan het bereiken van de meerderjarige leeftijd. Maar het mooie is dus dat de Heere die vergelijking gebruikt om zijn relatie met zijn kinderen duidelijk te maken. Je wordt namelijk niet alleen een kind van God als je tot geloof komt. Je wordt niet alleen een kind van God, maar de Heere adopteert je. Hij neemt je aan als een volwaardig zoon van God. En nee, dat maakt je dus niet de Heer Jezus zelf. Maar zoals er één zoon van God is, de Heer Jezus Christus, zo laat de schrift dus zien dat er vele zonen Gods zijn. Toen we rond Pasen stilstonden bij het onderwerp een mooi vooruitzicht over het opstandingslichaam, zagen we reeds dat we als gelovigen zonen God zijn. Onder andere zien we dat terug in de opstanding, bij het opstandingslichaam, omdat iedere gelovige een opstandingslichaam krijgt dat het heerlijk lichaam van de Heer Jezus gelijkvormig zal zijn. Filippenzen 3 vers 21. We hebben toen onder andere Johannes 1 vers 12 aangehaald. Laten we het vers er nog maar even bij pakken. Johannes 1 vers 12. Waar we lezen. Maar zovele hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. In dat vers spreekt de King James Version erover, dat zovele hem aangenomen, die heeft hij macht gegeven zonen Gods te worden. Zonen zijn kinderen. Maar het mooie is dat je hier in Galaten 4 de verklaring vindt en het ook ziet, dat het niet bij kind zijn blijft, maar dat je een zoon wordt. Elk kind van God wordt inderdaad een zoon van God. En dat gedeelte in Galaten 4 maakt dat heel duidelijk. Het laat je zien dat je dan een erfenis hebt, dat je daardoor zijn geest draagt. We hebben dat in de context van Galaten ook al gezien. Zo hebben we onder andere toen gezien, Romeinen 8 vers 29, dat de Heer Jezus spreekt dat hij de eerstgeborene is onder vele broederen. Romeinen 8 vers 29. Ja, dat heeft natuurlijk met de opstanding te maken. Maar het is wel mooi om dat vers even te lezen, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, ten beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Het is natuurlijk de Heer Jezus die dat alles mogelijk heeft gemaakt. En ook daar gaat dat schriftgedeelte wat we gelezen hebben op in, want in vers 4 en 5 van Galaten 4 lezen we: maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. De Heer Jezus werd zelf een dienstknecht. We hebben het over kinderen en dienstknechten, maar de Heer Jezus werd zelf een dienstknecht. Hij werd een dienstknecht door een mensenlichaam aan te nemen. De Bijbel zegt dat letterlijk. Als je in Filippenzen 2 kijkt, Filippenzen 2 vers 7 en 8, dan wordt er over de Heer Jezus gezegd: maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Als dienstknecht, als mens, is hij zelfs onderdanig geweest. Onderdanig aan zijn aardse ouders. We vinden in Lucas 2 vers 51. Hij stelde zich onderdanig op. Filippenzen 2 vers 8 hebben we net gelezen, dat er staat dat hij gehoorzaam geworden was. Nou, Hebreeën 5 vers 8 laat zien dat hij de gehoorzaamheid geleerd heeft, juist door zijn lijden. En dan moet je je voorstellen dat hij als Heere, want hij was God, hij kwam naar de aarde, werd de mensen gelijk, maar hij als Heere was eigenlijk de Heere over alles. Kun je in Filippenzen 2 vers 6 kun je dat zien, maar dat is waar Galaten 4 vers 1 over spreekt. Hè? Doch ik zeg, zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een Heer is van alles. Nou, de Heere was Heer van alles, toch werd hij een dienstknecht. Toch werd hij een dienstknecht. En op de tijd van de Vader, wanneer de volheid des tijds gekomen is, volgens Galaten 4 vers 4, kwam hij niet alleen naar de aarde, maar verloste hij degenen die onder de wet waren. En dat deed hij door zijn volbrachte werk aan het kruis van Golgotha en zijn opstanding uit de dood. Nou, en dan kun je de vraag stellen, op het moment dat hij dat deed, wie waren er in die tijd onder de wet? Nou, dat waren de Joden. De Joden leefden onder de wet. Daarom spreekt Paulus in dat gedeelte ook over wij. Kijk maar in Galaten 4 vers, want we zijn geneigd om te denken ja, dat dat heel direct over ons gaat. Maar Galaten 4, maar wanneer de volheid des tijds, vers 4, gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden geworden uit de vrouw, geworden onder de wet, vers 5, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Hij spreekt namens hemzelf en de andere Joden. Daar hebben we eerder bij stilgestaan toen we naar Galaten 2, onder andere vers 15 tot en met een aantal versen verder gekeken hebben. Hij spreekt namens hemzelf en de andere Joden, waarvan hij dus in Galaten 2 vers 16 onder andere schreef, het tweede deel van dat vers: zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Ik heb toen gewezen op het verschil dat Paulus de ene keer wij gebruikt, omdat hij namens de Joden sprak. Dat kwam voort uit het gedeelte van Galaten 2 vers 11 tot en met 14. Ja, dat gedeelte over Petrus. Maar dat hij ook over gij spreekt. En dan spreekt hij de Galaten aan, dan spreekt hij de heidenen aan. Dus in eerste instantie lezen we dus in Galaten 4 dat de Joden de aanneming tot kinderen krijgen. Uit het Oude Testament lezen kom je tegen dat Israël als zoon van God gezien wordt. Exodus 4 vers 22 en 23 kom je dat tegen. Klopt. En toch was er geen wedergeboorte in het Oude Testament. Dat kan pas vanaf het moment dat de Heere zijn geest had uitgestort in Handelingen 2. Geen wedergeboorte. Dus hoe zit dat dan? God zag Israël als zoon van God, maar als hij over individuele Joden sprak, dan had je in het Oude Testament geen zonen Gods. Die waren er niet. Tenzij het engelen waren, die door God geschapen waren, maar als mens niet. Adam. Adam was ook door God geschapen, was ook een zoon van God. Anderen niet. Wedergeboorte was er nog niet. Maar dan kom je tegen, bijvoorbeeld Leviticus 25 vers 55, je ziet het in de evangelie ook nog, Johannes 15 vers 15, dat de individuele Joden werden dienstknechten genoemd. Dienstknechten. En die dienstknechten werden onder de wet gezien als onder voogden en verzorgers geplaatst. En ze moesten verlost worden, hebben we gelezen in Galaten 4. En dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Vanaf dat moment, vanaf de uitstorting, vanaf de Heilige Geest, werden in Handelingen 2 allereerst de Joden in het lichaam gevoegd. Dat is wat je daar leest. De Joden waren bij elkaar en die kwamen tot geloof. Petrus sprak het volk Israël aan in Handelingen 2. Zij werden wederom geboren, aangenomen als, zoals het in de Statenbijbel staat, kinderen van God. Dan zegt de King James 16:11 in Galaten 4 vers 5, dat wij de adoptie tot zonen zouden ontvangen. Adoptie tot zonen. Daar heb je opnieuw dat woordje zonen. Nou, ga je in de kanttekeningen bij de Statenbijbel kijken, en ik noem het maar weer, pas op met die kanttekeningen, calvinistisch van aard, maar soms is het mooi om, als er een verschil is tussen de King James en de Statenbijbel, om te zien als de Statenvertalers daar iets over de vertaling zeggen, en dan zie je dat het eigenlijk om hetzelfde gaat, vaak. En in dit geval is dat ook zo, want als het gaat om aangenomen als kinderen van God, zegt de kanttekening bij de Statenbijbel dat het gaat om stelling tot zonen. Stelling tot zonen. Maar dan komt hij. Want ik benoem dat nu voor de Joden, maar het geldt niet alleen voor de Joden. Paulus schreef de brief aan de Galaten. Daar waren ook Joden. Maar daar kwamen zeker ook heidenen tot geloof. Galatië, Klein-Azië. Daarom lezen we in Galaten 4 vers 6 en 7. Daar verlaat Paulus de wij. En dan zegt hij in vers 6. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader. Zo dan gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Ook deze heidenen zijn door het geloof in de Heer Jezus kinderen Gods geworden. Ze zijn vrijgekocht van de vader de duivel. Ze zijn geen dienstknecht van de zonde meer. Ze hebben de Heilige Geest ontvangen en zijn daardoor aangenomen als zonen van God. Ja, en dat geldt dus ook voor jou vandaag de dag. Het zijn de brieven aan de gemeente. De Heere God is in Christus je vader geworden. Je mag hem aanroepen met Abba Vader. En zoals we gelezen hebben in Galaten 3 vers 26 tot en met 29, is er in het lichaam van Christus, dus in Christus, niet de orthodoxe Jood, maar de Jood die tot wedergeboorte is gekomen, niet de heiden van nature, maar de heiden die tot wedergeboorte is gekomen, is er in het lichaam van de Heer Jezus geen onderscheid tussen Jood en heiden. Alle zijn in Christus erfgenamen. Alle hebben daardoor in Christus de belofte des geestes ontvangen. Galaten 3 vers 14. En alle zijn daardoor in Christus zonen Gods. Maar dat betekent dat je niet meer een dienstknecht bent, dat je niet meer onder voogden en verzorgers staat, Galaten 4 vers 2. Oftewel, je bent niet meer onder de wet, je bent niet meer onder de vloek van de wet, hè? Dat is waar we de vorige keer bij stilstonden, Galaten 3 vers 13. Je bent daarvan verlost, zegt Galaten 4 vers 5. Nou, wanneer je dan Galaten 4 vers 8 tot en met 11 leest. Wanneer je dan Galaten 4 vers 8 tot en met 11 leest, dan lees je hoe Paulus de Galaten aansprak. Allereerst vers 11. Dat hij bang was dat zijn arbeid te vergeefs was. Te vergeefs. Paulus twijfelde. Paulus twijfelde. Nee, Paulus twijfelde niet aan de Heere God. Nee, Paulus twijfelde niet aan zijn geloof. Nee, Paulus twijfelde niet aan zijn redding. Paulus twijfelde aan, ja, aan het werk bij de Galaten. Hij was bang dat de arbeid te vergeefs was in Galaten 4 vers 20, iets verderop. In dat hoofdstuk, daar lees je ook. Doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u was en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. Dan lees je dat woordje twijfel letterlijk. Ik ben in twijfel over u. Waarom twijfelde hij? Nou, enerzijds door de prediking van de werken der wet. Niet dat hij dat zelf deed, maar er waren dus broeders die dat deden. Waarvan hij zei, die zijn vervloekt. Want door de werken word je niet gered. Dus doordat dat daar verkondigd werd, kwamen mensen niet tot redding. En anderzijds konden zij die wel tot redding waren gekomen, maar teruggingen naar de werken, niet in het geloof leven, want ze waren overtreders. Dat hebben we gezien aan dat voorbeeld van Petrus, die veinsde, Galaten 2 vers 18 en 20. En dan zeggen die versen, Galaten 4 vers 8 spreekt daarover, toen ze niet geloofden, dienden ze degene die van nature geen goden zijn. Hè? Waarschijnlijk de afgoden. Maar door terug te keren naar de werken, keren ze eigenlijk daarnaar terug. Ze gingen hun eigen weg. Ze dienden de Heere niet, maar degene die van nature geen goden zijn. Nou, dat kan zelfs een afgod zijn. Kijk naar het volk Israël, die van God dienen ging naar afgoden dienen. Maar dat kan andere mensen zijn, dat kan misschien wel zichzelf zijn, het eigen vlees. Ik bedoel, was dat niet waar Paulus in Galaten 3 vers 3 over schreef? Galaten 3 vers 3. Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen hebt, voleindigt gij nu met het vlees? Voleindigt gij nu met het vlees, dat is het gevolg. En daarom schreef Paulus ervan uitgaand dat ze wel kinderen van God waren. Galaten 4 vers 9. En nu, als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van vooraan wil dienen. Hoe kan het in vredesnaam? Hoe kan het in naam van de Heere? Hoe kun je dat nu doen? Als kind van God ben je vrij van de wet. Ben je verlost van de vloek van de wet. Je bent een zoon van God de Vader geworden. Je hebt de belofte van zijn geest ontvangen. Er staat zelfs geschreven, dat hebben we net gelezen in vers 9, dat de Heere zijn zonen kent. Jij kent niet alleen de Heere, maar de Heere kent jou. Dat is overigens een hele mooie voor de Calvinistische, die zeggen de Heer heeft je altijd al gekend. Nee, daar staat als je tot geloof bent gekomen, als je zoon van God bent geworden, dan kent de Heer jou. En ja, de Heer weet voor de schepping wel wie hem aanneemt, dat weet ik. Maar hij heeft niet bepaald dat. Maar goed, dan zitten we weer in dat uitverkiezingsverhaal. Maar het is wel een mooie, de Heer kent jou als kind van God. Dat is wat je daar leest. Hij is immers je vader. Dus teruggaan naar de werken. De werken van de wet, of noem maar een werk op, is in feite teruggaan naar, ja, ondervoogden en verzorgers zijn. Is eigenlijk teruggaan naar geen zoon willen zijn. Is eigenlijk teruggaan naar een dienstknecht willen zijn. Is eigenlijk teruggaan naar je erfenis inleveren, de Heilige Geest inleveren. Is eigenlijk teruggaan naar niet gekend zijn door je vader. En jezelf onder de vloek van de wet plaatsen. Want je kunt niet aan de wet voldoen. Wauw. Ben je een zoon van God? Ben je een kind van God? Dan kan dat laatste allemaal niet eens. Omdat je namelijk verzegeld bent met de Heilige Geest. Efeze 1 vers 13 en 14, Efeze 4 vers 30, laat dat allemaal zien. Maar je kunt dus wel, zoals Petrus, het voorbeeld wat we besproken hebben in Galaten 2, te bestraffen zijn. Je kunt wel teruggaan naar de beginselen van de wereld en met je eigen lust bezig zijn in plaats van met de Heere. Je kunt wel de Heilige Geest bedroeven en uitblussen, gaat nog in het vervolg van Galaten komen, Galaten 4 vers 30, maar ook 1 Thessalonicenzen 5 vers 19. Dus je kunt daar ook nog eens velen in meenemen, zoals bij Petrus gebeurde. Waardoor je vervolgens dus ook niet door het geloof van de Heer Jezus kunt leven. Wat we gezien hebben toen we onder andere bij Galaten 2 vers 18 en die versen daar stilstonden. Dat gaat je loon en kroon kosten in de eeuwigheid. En dan is de vraag, hoe zit dat bij jou? Vertrouw je op wat de Heer Jezus voor jou gedaan heeft? En zo niet, denk je dat je het zelf wel kunt. Nou, eigen werken kunnen je niet rechtvaardigen. Zoveel maakt de Galaten brief wel duidelijk. Galaten 2 vers 16. Lees dat er nog maar eens op na. Je bent dan onder de vloek van de wet. Je gaat verloren. En alleen het geloof in de Heer Jezus kan je daarvan verlossen. Dus grijp dat aan. Geloof hem. Want dat redt. Maar heb je de Heer Jezus wel aangenomen? Maar is het toch iedere keer weer de gedachte dat je dingen moet doen? Moet doen om bij hem te komen? Nou, misschien dat je nu door dit voorbeeld ziet, en ik gebruik maar even het woordje absurd, hoe absurd het is om terug te gaan naar de werken en daarop te steunen. Ik bedoel, alsof je het zoonschap dat de Heere God je aangeboden heeft, dat je dat verwerpt. Alsof je de erfenis, de Heilige Geest, verwerpt. Weet je, het is zo uitzinnig, Galaten 3 vers 1, zo uitzinnig. Dus wijs die gedachte af. En geloof Gods woord. Zie wat de Heere je door zijn verlossing gegeven heeft. Dat hij je zelfs een zoon van God gemaakt heeft. Dat hij je daardoor verlost heeft van de vloek van de wet. Geloof dat, want dat geeft zekerheid. Want zolang het van jou zou afhangen, ja, je weet toch nooit of je het goed doet. Nou, je kunt het ook niet goed doen, staat dus in de schrift. Dus vertrouw hem, want hij heeft het gedaan. Amen.